maar niet gedraald. Er zitten twee mensen in de studio. Die stellen zich nu aan haar voor. Dat zijn Zakayo Wandolo, zeg ik dat goed?
Ja, helemaal juist.
Ja, Zakayo Wandolo.
Zakayo Wandolo. Vertel eens, wie ben jij?
Ja, Zakayo Wandolo. Ik ben een Belg, oorspronkelijk uit Kenia. Eigenlijk de reden waarom dat ik hier ben vandaag, is omdat ik woordvoerder ben van de nieuwsbericht dat gelanceerd is, de persbericht die gelanceerd is. Naar aanleiding van de stemming nu maandag in het Schepen College, waar dat beslist wordt om al dan niet om een Lumumba-straat in Antwerpen te krijgen. Dus ik ben vooral actief in de Afro-Belgische gemeenschap, waar dat ik vooral bezig ben met jongeren.
En ja, jullie hebben daar geloof ik eerder op het jaar al een soort actie ontgevoerd op het Koningsplein. Dat heette Decoloniseer je stad. Is dat in dezelfde organisatie die zich daarmee bezighoudt?
Voilà, dus dat wordt getrokken door hand in hand tegen racisme. Maar belangrijk om te noteren is dat er een actie is die ondertekend is of die wordt gesteund, die wordt gedragen door veel verenigingen. Niet alleen binnen de Afro-Belgische gemeenschap, maar ook gewoon witte Vlamingen die ook vinden dat daar gerechtvaardigheid moet zegevieren.
En naast u zit Ikram Kastit, gemeenteraadslid en voor Groen. En jullie hebben de voltallige oppositie heeft daar een motie neergelegd. Dat was bijna vanzelfsprekend, lijkt het.
Ja, vanzelfsprekend zou ik het niet noemen. Op dit moment is het vanzelfsprekend, maar is wel wat werk aan vooraf gegaan. Ik denk dat we alles rond kolonisatie en decolonisatie, dat we redelijk had moeten bekijken van hoe kunnen we dat terug ter sprake brengen, hoe kunnen we dat terug zichtbaar maken, omdat dat eigenlijk een stukje geschiedenis dat is dat men wat vergeten is. En dan heb ik het over de witte Belgen. Ondertussen dat er echt heel wat zaken gebeurd zijn, heel wat afschuwelijke zaken. En bij mij, ik heb dat vooral gerealiseerd toen ik zelf op reis was in Congo. Waar ze Congolezen mij aanspraken over België. En die waren zo goed op de hoogte van zowel de geschiedenis als de hedendaagse politiek en sfeer en systemen. Dat ik eigenlijk tot de conclusie kwam van oei, eigenlijk weten wij daar heel weinig over. Dus nu, op dit moment is het vanzelfsprekend, maar dat is echt wel een werk van lange adem door heel wat organisaties in het Antwerpse die het thema op de agenda gezet hebben en die ons terug eigenlijk hebben doen beseffen van wat onze geschiedenis is en welk impact dat heeft, niet alleen op ons als mensen, maar ook op Congolezen die zowel hier leven als in Congo.
Ja, Zakayo, het is bijna 60 jaar geleden dat Lumumba zijn historische speech gaf bij de onafhankelijkheid van Congo. Waarom is dat nu zo belangrijk om die man een straatnaam te geven?
Congo is eigenlijk de koloniale geschiedenis van België, speelt Congo een heel, heel belangrijke rol. Nu is het een symbolische strijd geworden. Ik zou het kunnen vergelijken met de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, waar dat alle Afrikanen hun schouder onder de strijd zetten. Daar is nu wat dat er, die vraag naar de erkenning, zoals mijn collega Ikram zei, de geschiedenis wordt vergeten. Maar ik zou nog verder gaan om te zeggen dat eigenlijk het wordt gewoon ontkend. Ja. Het is heel goed gedocumenteerd. Er zit heel veel informatie in alle kenniscentra in België. Er zit wel informatie over dat koloniale verleden. Maar het wordt gewoon niet onderwezen. Het wordt gewoon ontkend. Het wordt gewoon onder de maat geveegd. En daarom vragen niet alleen de Congolezen, maar Afrikaanse gemeenschap in België vragen voor die erkenning gewoon. Voor wat dat de leed dat ze geleden hebben in het verleden.
En niet alleen de leed dat ze geleden hebben, maar ook de... Want ik heb recent daar een discussie gehad met iemand die zei van... Ah ja, maar wij hebben straten die benoemd zijn naar Amerikanen, straten die benoemd zijn naar andere Europeanen. Dus internationale namen vinden we oké, maar zij hebben eigenlijk iets extra meerwaarde gehad voor Vlaanderen, voor België, voor Europa. Ja, ja. En ik verschoot daar even, ik dacht van, allee, Congo heeft toch ook een gigantische meerwaarde gehad voor Antwerpen. En de Congolezen hebben daar eigenlijk een zware prijs voor betaald. Dus niet alleen voor de schade die daar berokkend is, maar ook de erkenning voor de meerwaarde dat zij hier eigenlijk in Vlaanderen en zeker in Antwerpen gerealiseerd hebben.
En over die meerwaarde, als ik gewoon een paar voorbeelden mag geven. Dus Antwerpen kende veel verzamelaars van Afrikaanse objecten, de etnografische collectie. Die collectie is nog altijd te vinden in de MAS en de KMSK in Antwerpen. Antrepôt de Congo, hè, waar dat er de grootste ivoorstockage zich bevonden, 245 kilo van Congolese olifanten, hè. Matrozen vanuit Congo die in de haven van Antwerpen in zo slechte omstandigheden werken, waardoor dat er in Brussel Union Congolese wordt opgericht om voor hun rechten te vechten. In 1919, dat wil zeggen dat dat zo slecht was om dat te rechtvaardigen. Het zout in Antwerpen, dat is eigenlijk gebouwd door de welvaart die vanuit Congo kwam. Enzovoort, dat gaat gewoon door diamantwijk. Hè. Diamant van Congo eigenlijk was die rebelleiders daar die diamant naar Antwerpen verkochten om hun oorlog te kunnen financieren. Maar dat is wel rijkdom die naar Afrika, naar Antwerpen is gekomen, de Koningsplein. Mm. Noem maar voort. Dus Congo heeft eigenlijk, kunnen wij zeggen, denk ik, dat dat bijgedragen heeft tot de welvaart van Antwerpen.
Ja, en tot zaken waar we heel trots om zijn. Want ik hoor dat veel Antwerpenaren natuurlijk zeggen, we hebben de mooiste centraal station van heel de wereld.
Natuurlijk.
Een prachtige zoo. Museum van Schone Kunsten. Ja. Laten we ze bezoeken. Het zijn allemaal zaken die betaald zijn geweest met Congolese grondstoffen. Voilà. En niet alleen, want dat gaat dan over het verleden, ook over nu. Ik heb mijnen in Congo, in de streek van Lubumbashi, bezocht, waar dat eigenlijk mensen onder heel slechte omstandigheden werkten, waar de grondstoffen gebruikt worden, zelfs hier in Umicore, in Hoboken.
En die zijn nog altijd in Belgische handen eigenlijk.
GSM'tjes, batterijen uit ons GSM'en. Ja, kobalt, om die te produceren. Dus het is zelfs niet alleen een ding van het verleden, zelfs van vandaag, heel wat van ons welvaart, hebben we spijtig genoeg eigenlijk een stuk te danken aan het feit dat we grondstoffen gaan halen in landen zoals Congo, maar ook in andere Afrikaanse landen, waar dat we de mensen veel te weinig betalen en laten werken in heel slechte omstandigheden.
Maar het probleem is ook het feit dat maar heel weinig mensen, niet veel mensen weten dit. Als je met gewone Vlamingen of Belgen praat, die beseffen dat, ze zijn verbaasd dat dat eigenlijk, dat welvaart uit Congo komt. Ja. Heel veel witte Vlamingen of Belgen, als je daarmee praat en je zegt, koning Leopold, de geliefde koning, de schrikbewind dat hem in Congo gevoerd heeft. Handen van kinderen afsnijden om hun ouders te dwingen om een quota roeber te behalen. Dan verschieten ze zo van, kan dat?
En nochtans, op het zuid is er een straat vernoemd naar de eerste gouverneur van die fameuze Congo-vrijstaat waar het allemaal plaatsvond, de Kokiatstraat.
Het bizarre is dat als je die dingen over de plundering en vernietiging eigenlijk van Congo naar voren brengt in discussies, dat je dan ook soms een ongemakkelijk gevoel terugkrijgt van mensen die zeggen van, ja, maar ja, dat is onze schuld toch niet, wij hebben er niks meer mee te maken. Niet echt een soort van onverschilligheid, maar wel een soort van, ja, verdediging heel snel in plaats van echt erover te kunnen discussiëren.
Ja, ik denk dat dat stukje te maken heeft omdat mensen het gevoel hebben van ik ben daar toch niet individueel voor verantwoordelijk. Dat is zo heel het individualisme dat dan een impact speelt. Zo zouden we echt moeten gaan bekijken van oké, mensen zijn daar misschien individueel niet voor verantwoordelijk, maar de welvaart die we bezitten, daar profiteren we wel gezamenlijk van en ook individueel. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk een samenleving proberen te creëren, zowel hier als wereldwijd, waar we eigenlijk allemaal een stukje van die taart kunnen eten. En daarnaast denk ik ook, als we echt, iedereen is ook, of de meeste mensen zijn ook trots op al die nationaliteiten in onze stad, als we echt willen verbinden, als we echt mensen zelfwaarde willen geven, geschiedenissen willen erkennen, kunnen we niet anders. En dan start dat bij het decoloniseren van onze geesten. Want een eeuwenlang kolonisatie heeft nog altijd een impact, zowel voor Zwart-Afrikanen als voor witte Europeanen, in verband met de manier van denken. En ik denk dat we daar, en dat is geen makkelijke, hè, daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. En ik kan mijzelf soms ook betrappen op redeneringen dat ik denk van oei, dat is niet oké. Als je in een bepaald systeem opgroeit, beïnvloedt dat je manier van denken. En ik denk dat de eerste stap is daar bewust van worden. En daar rond communiceren en verbinding zoeken met elkaar. En dat de enige manier is om op een goede manier te kunnen samenleven.
Maar de bewustwording, dat vind ik eigenlijk voor mij persoonlijk vind ik de belangrijkste punt. En dat begint met onderwijs, want daar is eigenlijk dat staat centraal in de bewustmaking van een maatschappij. Als dat onderwezen zou worden in de scholen vanaf een jonge leeftijd, dan is dat individuele verantwoordelijkheid, dan beseffen mensen van eigenlijk, ik ben daar niet individueel verantwoordelijk voor, maar als individueel geniet ik wel van de welvaart die daardoor is gekomen. Dat besef zou zijn. En dan zou die weerstand of die verdedigingsmechanisme om dat te ontkennen, dat zou minder zijn. Omdat dat besef zou zijn. En twee, zoals Ikram daarnet zei, als je wil verbinden, moet je bepaalde zaken gewoon aankaarten zoals ze zijn. Ja? Dat koloniale verleden, dat is een heel pijnlijk en heel donker verleden. Ja, het stinkt zwaar. Maar we moeten het gewoon aanpakken zoals het is. Ik denk dat de vraag naar een straatnaam, en het is maar een straatnaam, hè, dit is een oproep naar dialoog. Om samen te komen, om die pijnlijke verleden
samen te verbeteren.
Je kunt dat niet veranderen, maar samen te bespreken, erkenning geven, toegevingen geven, excuses aanbieden, om samen een gedeelde realiteit te bouwen. Want we zijn hier samen, zoals Ikram zegt, Antwerpen is trots op de verschillende, hoeveel, 100 en...
Het is zelfs richting 180 nationaliteiten.
Voilà, 180 nationaliteiten. Als we ons daar trots op zijn, moeten we ook iedereen erkennen in zijn of haar waarde. Ja. En dat wil zeggen dat ook die pijnlijke punten moeten gewoon besproken
worden. Ja, en het samen verwerken ook, want ik heb een gespreksavond, ik denk ongeveer 2-3 weken geleden, georganiseerd rond decoloniseren van de stad. En ik was heel hard onder de indruk van Nadia Nisai, haar verhaal, hoe dat zij vertelde over haar familie, over één generatie geleden, wat zij hebben meegemaakt, maar ook hoeveel mensen gestorven zijn en de trauma's en de kwetsures die dat hebben achtergelaten. En dat heeft mij even wel doen nadenken van eigenlijk is dat niet zo lang geleden en moeten we ook wel een manier vinden om dat samen ook te kunnen verwerken, om dat samen te kunnen plaatsen en om dat heel serieus te nemen. En het wegmoffelen zorgt er eigenlijk eerder meer voor dat we niet tot een verwerkingsfase kunnen komen.
Verwerking van zo'n traumatische gebeurtenis, dat begint eerst met erkenning geven,
ja,
en plaats geven. En dan kun je beginnen aan de genezingsproces. Ja. Maar als dat gewoon ontkend blijven, dan zit je wel altijd in de slachtofferpositie. En het is iets dat niet gestopt is.
Nee. En ondertussen dat we er eigenlijk, denk ik, maar dat is natuurlijk een Ik heb dezelfde geschiedenis niet meegemaakt, dus ik kan dat denken, maar uiteindelijk denk ik dat vooral van de Congolezen zelf, dat zij moeten aangeven van hoe dat ze dat zien. Maar ik denk dat we daar veel sterker uit kunnen komen als we dat erkennen en samen verwerken. En als we durven ons manier van denken in vraag te stellen. Want ik ben het helemaal mee eens, dan gaat dat ook over onderwijs, maar dat gaat dan over heel het onderwijs, dat we naar heel de wereld kijken, want uiteindelijk bekijken we zeker de geschiedenislessen, maar ook filosofie, politiek denken, vanuit een heel westerse bril ondertussen, dat heel veel, ik ben zelf van Marokkaans afkomst, ik heb eigenlijk ook een heel koloniaal denken meegekregen, mijn ouders geloofde echt dat Westerlingen veel slimmer waren, veel begaafder, dat dat eigenlijk bijna zelfs in de genen zat. Dan wordt dat al een keer bevestigd op school. Ja, dan haalde de sterkte niet uit uw inwoners. Eigenlijk moet je terug gaan zoeken van wat zijn uw wortels? Welke meerwaarde hebben die gehad in de geschiedenis? En bijvoorbeeld bij de Arabieren gaat dat heel hard over filosofie, wiskunde, wetenschap. Congo heeft, en eigenlijk heel Zwart-Afrika heeft ook een heel sterke geschiedenis. Maar het lijkt alsof dat die geschiedenis pas begonnen is op het moment dat Leopold daar langs is geweest.
Daar is daarom Linda Tuhiwi-Smith in haar boek in 1999 rond de decolonisering van onderzoeksprocessen, die zegt dat daar eigenlijk de meeste onderzoeken die gebeuren vanuit een westerse perspectief. En dat klopt ook. De meeste onderzoeksresultaten die worden gepubliceerd, zijn ten eerste westers gefinancierd. Ook al gebeuren ze in Afrika of in Zuid-Amerika enzovoort. Die zijn westers gefinancierd. Eigenlijk om westerse standpunten te kunnen onderbouwen. Er zijn Afrikaanse historicus die ook research doen, maar hun research, hun onderzoeksrapporten worden veel, veel minder gepubliceerd. En dat toont gewoon dat er, die kolonisatie is niet alleen van straatnamen, het is een breder iets dat heel breed moet gaan. Het is een dimensionele aanpak nodig, niet alleen in onderwijs, maar ook de publieke ruimte, alle kennisinstellingen, musea bijvoorbeeld, radio, de geschreven pers, die moeten allemaal gedecoloniseerd worden. Dus het is een proces dat gewoon.
Want je zegt daar Eurocentrisme en de blik waarop dat wij naar de dingen kijken. Ik wil twee voorbeelden geven over één geschiedenis. Het is juist mei 68 geweest en het is uiteindelijk in recto verso geweest dat ik een stuk van Omar Ba heb gelezen over hoe indrukwekkend mei 68 was in Senegal destijds, over hoe dat de vakbond en al de rest samenwerkt. Maar dat is iets wat je moet er zelfs niet naar zoeken, want je weet dat je niet gaat vinden op de pers die je elke dag leest. Ik heb een bachelor journalistiek gedaan. En toen het ging over hoe moet je het nieuws maken, zou ik maar zeggen, dan ging het erover over buitenland. Dat is een segment dat we besparen voor het tweede deel van het journaal. En over Afrika hebben we het eigenlijk vooral over Congo, want daar hebben we nog een band mee. En dat was eigenlijk, dat is wel heel treffend van hoe de geschiedenis en media eigenlijk wordt gedomineerd door dezelfde blik dan.
Ja, dat klopt. En dat is een van de dingen die je zeker moet veranderen. Hè. Ja. Dat blik, niet alleen zo eng, zo we hebben nog een band met Congo, maar het moet gekaderd worden. Want heel vaak de kader waarom die verbinding nog bestaat, ontbreekt. Ja. Dit is los van Congo. Onlangs was Kabila, president Kabila op bezoek bij de koning in België. Nu, de symboliek daarvan is enorm groot. Ja? Hetzelfde met België die onlangs een ambassade in Kinshasa of ergens in Congo bouwde. Dat zijn allemaal dingen die aantonen, we hebben nog een relatie, maar die relatie wordt alleen vanuit het perspectief van België, van de witte België eigenlijk bekeken. Er ontbreekt hier een heel belangrijke stem, de stem van de Congolezen zelf, zoals Ikram dat zei. Hoe ervaren ze zo'n dingen? Hoe ervaren ze de relatie tussen de Belgische overheid met Congo? De steun die de Belgische Congo aan, hoe ervaren ze dat? Dat komt nooit in beeld of in de berichtgeving in de media. Ja.
We moeten een beetje gaan afronden. Ik had nog een vraag erover. Ik heb bijvoorbeeld een Congolese collega waar ik over dit onderwerp al heel de week aan het discussiëren ben. Er was de poging om een Lumumba-plein te noemen in Brussel. Dat is niet echt goed afgelopen. De burgemeester van Ixelles was daar niet echt voor. En de burgemeester van Brussel heeft dan een pleintje toegekend dat half in Ixelles ligt en half in Brussel. Waar de metrostation is, geloof ik. Maar mijn collega zei erop van, ah ja, dat is geweldig. Een Lumumba-plein. In Elsenen, want daar wonen alle Congolezen. En daar zat een beetje een denigrerende toon in, dat ze zei van ja, dat is niet precies wat ik zou gewild hebben. Ik zou gewild hebben dat wel iets prestigieus is, want dat was een prestigieuze man in de geschiedenis en dat het ook heel zichtbaar is voor alle Belgen. Is het belangrijk dat we... er zijn tal van prominente Antwerpenaren uit de recente geschiedenis die ergens een pad of een wegje hebben op Linkeroever, wat niemand weet liggen. Is het niet belangrijk dat dan ook gekeken wordt wat we daarmee doen als we een Lumumba-straat noemen?
Ja, ik denk sowieso dat dat een proces is van dat we samen moeten afleggen, dat we moeten gaan bekijken van... samen met de Congolese gemeenschap van waar zou de beste plek zijn, wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. En ook op het moment dat je zo'n straat benoemt, dat je daar ook een ceremonie aan toewijdt, dat je de Congolese bevolking in Antwerpen daar echt wel een prominente plek geeft, maar dat dat ook iets een moment is voor alle Antwerpenaren.
Een verbindingsritus.
Ja, het moet iets verbindend zijn, iets erkenning moet meegegeven worden. En vooral het ding is, ik wil zelf ook heel hard de organisatoren bedanken die rond dit initiatief eigenlijk heel veel voorbereidend werk gedaan. Er zijn heel wat actiegroepen, heel wat Zwart-Afrikaanse organisaties, maar ook heel wat andere culturele organisaties, gelijk zoals Kayo zei, die daar heel wat werk rond verlegd hebben, die ons bewust gemaakt hebben. Ik wil hen heel hard bedanken en vooral vragen om dat te blijven doen. En ik geloof dat we echt zo'n proces vooral samen moeten doen. Het moet echt een moment zijn van verbinding en het moet echt een groot moment zijn, zowel voor de Congolezen als voor heel Antwerpen.
Ja, dus dat is wat ik ook zei. Dit is voor mij een moment van dialoog. We zitten nu eenmaal in dezelfde boot. En we zullen gewoon een manier vinden om samen door te varen. Zonder dat wij rock the boat, bij wijze van spreken. Af en toe mag dat wel, maar het moet toch niet kapseizen. Ja. Het moet niet gaan vastzitten. En eigenlijk, ding is, dat vraag voor een straat, dat, voor mij is dat gewoon... eigenlijk een klein pleister op een heel grote wond. Het heeft een symbolische waarde. Maar daardoor is alles niet opgelost. Er zijn nog heel veel dingen die over moeten gebabbeld worden. Dat is maar een begin. En het is ook niet moeilijk. Marino Kuhlen, de burgemeester van Laeken, heeft dat bewezen. Toen hij in zijn gemeente de Cyril Verschavenstraat wou veranderen naar een ander naam, omdat dat wel een schande was. Cyril Verschaven was een Vlaams nationaliste priester die collaboreerde met de ISS. En ze vonden het heel schandalig dat in zijn gemeente nog altijd iemand in de straat de naam droeg van zo'n iemand. Voor hem was het geen optie. Iets niet doen was geen optie. Heel simpel, ze hebben gewoon een enquête laten invullen door de buurtbewoners. Ze hebben beslist en de gemeente heeft dat gevolgd. Dus eigenlijk, moeilijk is dat niet. En dat vragen we ook in Antwerpen. En we hopen, en ik kijk naar Ikram, ik hoop dat jullie dan maandag politiek in Antwerpen gaan beslissen om die erkenning eindelijk te geven als eerste stap, een symbolische eerste stap, richting verzoening en genezing.
Ja, we moeten gaan beginnen afronden, maar dus concreet over die pleister dus, maandag, wat ligt er precies voor en stel dat het gestemd wordt, welk engagement gaat de gemeente dan aan? Ik heb dan nog een vraagje.
Wat er eigenlijk op dit moment voor ligt, is dat we een straat benoemen. Neemt dan de gemeenteraad, als onze motie goedgekeurd is, vraagt de gemeenteraad aan het college om die initiatief te nemen. En om eigenlijk samen op zoek te gaan naar een straat die we kunnen benoemen, samen met de actiegroepen die dat op dit moment mee georganiseerd hebben. Dus we nemen zeker initiatief, we gaan dat blijven doen. En hopelijk wordt het maandag goedgekeurd. Ik wou één klein ding zeggen, dan rond ik af. Een paar jaar geleden liep ik in Rabat rond. En ik kwam een heel grote prestige laan tegen, dat zo noemde. En ik heb daar een foto van getrokken, want ik voelde mij aangesproken als Marokkaanse Belg. En dan dacht ik van, een beetje gek, als ik in Marokko rondloop en ik kom zo'n straat tegen, voel ik me eigenlijk, mijn Belgische kant voelt zich aangesproken. En dan denk ik van, ja, dan moeten we dat in Antwerpen toch ook doen, als dat in Rabat kan.
Nogmaals, gewoon als er geen inspiratie is binnen de politiek op welke straatnamen die veranderd zouden worden, dan de Kokkelhaatstraat is een voorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen niet weten van wie dat de straat genoemd is, maar dat was de eerste gouverneur-generaal die verantwoordelijk was voor de implementatie van het gewelddadige beleid op Ruber-plantages, waarvan miljoenen Congolezen gestorven zijn. Een straatnaam, een standbeeld, dat is iemand om iemand te vereren, eer te geven. Gaan we echt anno 2018 als trotse Antwerpenaars eer geven aan zo'n iemand? In een stad waar we heel trots op zijn. Ik dan, denk van niet. Hè.
Als ik concreet over de stemming dan denk, dan zou je zeggen, ja, het mag geen probleem zijn. Groen, Ikramik Assit zal voorstemmen natuurlijk, SPA zal voorstellen, stemmen, pardon. En dan natuurlijk, ja, de Vlaamse nationalisten, Congo, dat is zo'n absoluut Belgicistisch symbool. Leopold II, niet waar? Hoe Belgischer kan het zijn eigenlijk? Hè? Dus wat is uw pronostiek? U hebt geen glazen bol, maar wij nog veel minder, toch?
Ja, ik ben alvast benieuwd. Dit is een initiatief van Groen, SPA, PVDA. Dus dat zijn al sowieso de drie partijen die voor gaan stemmen. Ik merk dat zowel CD&V, N-VA als Open VLD op verschillende momenten zeggen dat ze de hand reiken aan de Congolese bevolking in Antwerpen. Ik hoop dat ze in de praktijk dan ook nu gaan doen. Ik roep daar alvast op. Jammer. En dat zal ik ook tijdens de gemeenteraad doen om zeker dat goed te keuren. Dan heb je het over.
Heb je N-VA vernoemd?
Wie?
Heb je N-VA vernoemd?
Ja, ik zie N-VA, CD&V, Open VLD op verschillende plekken met Congolese organisaties gaan spreken en zaken beloven. Dan is het moment om te tonen dat je het echt meent. Dus ik hoop dat zij het dan ook mee goed keuren. Ja.
De vraag was een beetje plagerig, hè, omdat ik een tweet gezien heb van de man die niet in de populairste politicus, die niet in de Antwerpse gemeenteraad zit, voor alle duidelijkheid. Die zei van, we moeten ons niet schamen over ons verleden.
Ja.
Belgisch verleden dus. Hè.
Ik weet het. Ja. Ja, goh. We kunnen daar kort op antwoorden. Ja, ik denk dat je... Dat is niet de eerste vreemde tweet dat die man tweet. En ik denk dat je daar een aparte analyseavond kunt organiseren rond al zijn tweetberichten. Blijft gek dat zo'n man staatssecretaris kan zijn van België. Dat iemand die eigenlijk voortdurend oproept om mensenrechten te schenden, mensen tegen elkaar opsteekt, totaal geen moeite doet om op zoek te gaan naar verbinding, dat hij hier een functie kan vervullen. Maar bon, ik ga ervan uit dat we in Antwerpen voor een ander soort beleid gaan kiezen de komende jaren. En we gaan vooral het verschil laten zien en vooral vertrekken van onderuit, vanuit de burgers, vanuit de Antwerpenaren. En in Antwerpen voel ik vooral heel wat mensen die daar gewoon een ander idee rond hebben. En bijvoorbeeld die avond rond decoloniseren, dat zat stampenvol. Hè. En er waren allemaal mensen die eigenlijk niet op de hoogte waren van dat onderwerp, maar een keer wouden komen horen van, wat betekent dat? Dus hij mag beweren dat we ons niet moeten schamen om onze geschiedenis, maar ik denk dat iedereen wel daar een beetje bewust is van onze geschiedenis. Eender waar in de wereld dat iedereen wel wat schandvlekken heeft. En deze zijn er wel serieuze. Niet alleen, en trouwens als hem dat zegt, zal hem dat ook durven te beweren over de Tweede Wereldoorlog, dat ook een gigantische schandvlek was voor Europa. Ik denk dat we echt wel verschillende momenten hebben waar dat we echt goed bij mogen fronsen. En zeker ervoor moeten zorgen dat dat zich nooit nog herhaalt hier, zowel in Europa als in België.
Voor mij, ik hoop dat er maandag ja gestemd wordt. Voltalig ja, volmondig ja. Maar ook als tegen gestemd wordt, zou ik graag willen weten waarom, welke argumenten worden gebruikt of worden genomen om dat tegen te stemmen. Want er zijn allerlei argumenten voor. En om af te sluiten en echt af te ronden, Als stad echt van A is, dan denk ik dat dit ook voor Afrikanen is.
Mm-hmm. Ja, u kunt het dus zelf gaan bekijken in de Antwerpse gemeenteraad, deze maandag geloof ik, en dat is niet op het schoon verdriep.
Dat is een beetje het probleem bij de probleem is dat nu niet. De interpellaties komen helemaal op het einde. Ja. Dus je kunt dat nooit goed inschatten om hoe laat. Ja, het zal na 9 uur zijn.
Ja. Ja. Maar vooraf is er nog een actie.
Ik kan het trouwens online beluisteren.
Ja, vooraf is er nog een actie, Lacayo?
Ja, vooraf is er een actie, zoals ik zei, getrokken door hand in hand, maar wel gesteund door bij heel veel middenveldorganisaties, alle Afrikaanse organisaties. En dus ja, wij hopen door die actie nog de laatste twijfelaars nog over de streep te
kunnen
halen.
Want mensen kunnen nog altijd de petitie ondertekenen.
Mensen kunnen nog altijd aansluiten.
En wat kunnen ze vinden? Waar kunnen ze die brief en kunnen ondertekenen?
De brief te ondertekenen op de website van Hand in Hand. Kunt u die brief nog vinden? Het is ook verdeeld op de Facebook van Hand in Hand. Dus het is wel online te vinden.
Oké. Okay. Een held van Congo en binnenkort ook een held in België. In 67, toch wel een beetje een verdacht jaar ook in Congo, werd hij niettemin in de bloemetjes gezet. Lumumba, Hero Nationale. Bakangaki